Wel, we gaan maar weer terug naar Matteüs 13. Want haast heb ik helemaal niet, hoor. Matteüs 13. We hebben enige algemeenheden gezien en bestudeerd. Naar aanleiding van de uitdrukking, de verborgenheid of het geheimenis. We hebben gezien dat het in het Oude Testament voorkomt. Veel vaker dan wij het nu nagezocht hebben. Maar goed, dat het, in ieder geval dat het in het Oude Testament wordt aangekondigd. En het Nieuwe Testament zullen we ons bezighouden met de bestudering van alle schriftplaatsen waar de uitdrukking gebruikt wordt. Vanwege het feit dat dat zo geweldig leerzaam is. We hebben gezien dat de eerste keer dat de uitdrukking de verborgenheid gebruikt wordt in het Nieuwe Testament hier in Matteüs 13. En het maakt deel uit van het antwoord van de Heer Jezus op de vraag van de discipelen waarom hij tot hen in gelijkenissen sprak. Komt u verder. Immers, we hebben daar het verschijnsel gevonden dat de Heer Jezus begon te spreken in gelijkenissen, waarna de discipelen tot hem kwamen, vers 10 is dat van Matteüs 13, en hem vroegen: waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? En we hebben simpelweg het antwoord erop gelezen, namelijk: hij antwoordende zeide tot hen, omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, maar dien is het niet gegeven. En de simpele betekenis van zo'n vers is dus dat de Heer Jezus sprak in gelijkenissen niet om iets te openbaren, maar in tegendeel om iets te verbergen. Gelijkenissen in de schrift hebben dus ten doel om iets te verbergen, dat wil zeggen voor bepaalde personen, uiteraard. En dan staat er hier ook bij, staat: dien is het niet gegeven. Dat wil zeggen dat uit de gelijkenissen bepaalde dingen geleerd kunnen worden, maar ze kunnen eenvoudiger geleerd worden rechtstreeks uit de verklaring van de gelijkenissen. Het is nog eenvoudiger om ze te leren helemaal zonder gelijkenissen. Want dan hoef je niet zoveel uit te leggen ook. Hè? Je kunt het beter gewoon in één keer in klare taal vertellen, zodat iedereen het snapt. Maar de Heer vertelt het in gelijkenissen, juist omdat daardoor velen het niet zouden begrijpen. Niet zouden begrijpen waar hij over sprak. Dus het ging erom dat door het spreken in gelijkenissen bepaalde waarheden verborgen zouden blijven. Of we kunnen ook zeggen dat deze dingen verborgenheden zouden blijven. Dat vers 11 betekende dus, en dit is allemaal herhaling wat we nou doen, maar het betekende dus dat de gelijkenissen in de schrift altijd handelen over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Daarom zijn het ook gelijkenissen. Want gelijkenissen verbergen de dingen. Maar bovendien gaan ze over het koninkrijk der hemelen. Over de verborgen aspecten van het koninkrijk der hemelen. En die gelijkenissen dienen dus om bepaalde waarheden te bevatten zonder ze uit te leggen. Wij zouden zeggen misschien, maar die gelijkenissen die kunnen toch gebruikt worden om bepaalde waarheden duidelijk te maken of te illustreren. En dan zeg ik natuurlijk ja. En dat is natuurlijk een vrij onnozel antwoord. Hè? Ja. Want in de praktijk werkt dat namelijk helemaal niet. In de praktijk blijkt namelijk dat gelijkenissen een verklaring nodig hebben. Zodat gelijkenissen per definitie niet gebruikt kunnen worden om iets te verklaren. Ze hebben een verklaring nodig. Dus gelijkenissen dienen om wat te verbergen. En vorige keer ben ik geëindigd met erop te wijzen dat de Hebreeuwse opvattingen omtrent gelijkenissen, dat we die tegenkomen in het boek Spreuken. Dat hele woord spreuk wordt dan ook altijd van toepassing gebracht op de gelijkenissen ook van het Nieuwe Testament. Het woord marsjaal, een woord wat in feite betekent heerser zijn, dat wil zeggen in de praktijk heersen. En het heeft dus iets te maken met regeren. Het woord shalom bijvoorbeeld is een anagram van dit woord marsjaal. Het zijn dezelfde letters, maar in een andere volgorde. En we weten allemaal wel dat een koning, volgens de schrift althans, iemand is die geacht wordt vrede te brengen dan wel te bewaren. En in ieder geval is dat duidelijk wanneer we zien dat de koning in feite Christus zelf is en hij is de vredevorst. Dat wil zeggen, vrede, shalom, is iets wat hij teweeg zal brengen. Zodat marsjaal en shalom Beide begrippen zijn die verband houden met het koninkrijk, met name dan het koninkrijk van Christus. En zo zie je dat zelfs op deze wijze aan te tonen is dat gelijkenissen per definitie moeten handelen over het koninkrijk van Christus. En waar dat koninkrijk nog niet geopenbaard is, spreken ze uiteraard over de verborgenheden van het koninkrijk. Goed, meer daarover later. We hebben ook gezien dat in het voorgaande hoofdstuk, hoofdstuk 12, de aanloop genomen wordt naar hoofdstuk 13. Dat wil zeggen dat we in hoofdstuk 12 zien hoe de Heer tamelijk demonstratief en tamelijk expliciet verklaart dat het met Israël slecht zou aflopen, of met andere woorden, dat dat koninkrijk wat Israël verwachtte niet terstond aan Israël zou openbaar worden. En dat ik het zo moeilijk zeg, komt gewoon omdat ik het citeer uit de evangelie, ik meen uit Johannes in dit geval. Zij, het zou zo zijn dat het koninkrijk weliswaar zou komen, maar het zou niet terstond openbaar worden. En wat dus gebeurt is dat het koninkrijk als het ware van Israël wordt weggetrokken. En we zien dan ook dat hoofdstuk 12 spreekt over het feit dat de Heer zich niet met Israël zou bemoeien. Dat de zegeningen Israël voorbij zouden gaan en dat Israël het teken van Jona zelf zou ondergaan. Net als de Heer Jezus zelf trouwens, waarbij zij zowel als de Heer Jezus zouden sterven en opstaan ten derde dagen. En de dag van de opstanding van de Heer Jezus, de Zoon des Mensen, is natuurlijk al lang geweest. Maar de dag van de opstanding van Israël is nog steeds toekomst. In overeenstemming met bijvoorbeeld Hosea 6, vers 2 en 3, waar gezegd wordt dat Israël na twee dagen en op de derde dag weder levend gemaakt zal worden. Dat is nog toekomst. En dat zijn allemaal dingen die in deze hoofdstukken aangekondigd worden. En vandaar dan ook dat hoofdstuk 12 eindigt met dat de Heer Jezus als het ware zijn eigen familie niet meer kent. Hetgeen uiteraard een beeld is van het feit dat hij Israël niet meer zou kennen. Althans terzijde zou stellen. En daarna volgt dan hoofdstuk 13, wat begint met: en te dien dagen Jezus uit het huis gegaan zijnde zat bij de zee. We hebben gezien hoe dat typologisch de uitdrukking is van het feit dat de Heer zich terugtrok van het huis Israëls en zich zou verbinden met de volkeren, want de zee staat in de Bijbel nog altijd voor de volkeren. Daarna zien we dat hij zich begeeft in het schip en dat hij vanaf de zeeën, vanaf de wateren, vanuit het schip dus, spreekt tot degenen die aan de oever zijn. En naar alle regels van de Bijbelse typologie is dat dus onder andere een beeld van het feit dat het evangelie gepredikt wordt door de heidenen, of vanuit de heidenen, vanuit de volkeren, aan Israël, aan degenen die aan de oever zijn. En dat is precies een kenmerk van de tegenwoordige bedeling. De tegenwoordige bedeling die trouwens genoemd wordt de bedeling van de verborgenheid, in Efeze 3. Want deze bedeling, deze huidige bedeling waaronder wij leven, kenmerkt zich door het feit dat er weliswaar een koninkrijk van Christus is, maar dit koninkrijk is verborgen. En vandaar het belang van het onderwerp waarmee wij ons bezighouden. Nu is het zo dat het niet gemakkelijk is om zomaar deze gelijkenissen te gaan staan, te verklaren. Dat kan ik wel doen, vers voor vers, maar we komen allerlei problemen daarbij tegen die ik eigenlijk van tevoren moet bespreken. Een van de dingen die ik moet bespreken is die merkwaardige kwestie dat de Heer zegt dat hij spreekt in gelijkenissen en dat daardoor de profetie van Jesaja wordt vervuld. Vers 14 was dat, hè? Vers 13 en 14. Daarom spreek ik tot hen door gelijkenis, omdat ze ziende niet zien en horende niet horen, nog ook verstaan. En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt: met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en geenszins bemerken. En dan volgen nog een paar versen eveneens uit, aangehaald uit dezelfde profetie van Jesaja. Dat is dan Jesaja 6. Waar het nu om gaat is dit, dat niemand heeft daar een vinger bij gelegd de vorige keer, al verwachtte ik het enigszins. Maar, hè? Had je geen tijd meer? Oh, nou ja. Waar het om gaat is simpel dit, dat de Heer hier zegt dat door zijn spreken in gelijkenissen deze profetie van Jesaja vervuld werd. En dat zou helemaal geen problemen op hoeven te leveren. Waren het niet dat ik een plek weet in het Nieuwe Testament waar een ander dan de Heer Jezus dezelfde profetie citeert precies dezelfde verse, te helemaal voluit, en zegt dat het in, op dat moment in zijn dagen vervuld wordt. En het was wel enige tientallen jaren later namelijk. En dat maakt het problematisch. Want nou verwijs ik naar Handelingen 28, waar we terechtkomen bij de apostel Paulus. De apostel Paulus in zijn gevangenis in Rome. U weet waarschijnlijk dat de apostel Paulus in Jeruzalem gevangen genomen was. En via wat juridische complicaties terechtgekomen was in Rome om zich daar te kunnen verantwoorden tegenover de paus, had ik willen zeggen. Maar dat is niet goed natuurlijk. Hè? Het was een voetreis naar Rome. Nou ja. Nee hoor, maar het was een reis per schip naar Rome, maar om zich te verantwoorden tegenover de keizer, de baas van een ander Rooms, namelijk Romeins Rijk. En het laatste wat we van de apostel Paulus dan ook weten, is dat hij daar in Rome wacht op de behandeling van zijn zaak voor de keizer. Dat betekent dat het de plaats waar hij zich bevond gevangenis genoemd wordt, want hij was een gevangene. Maar het neemt niet weg dat die gevangenis door hem zelf hoogstpersoonlijk gehuurd moest worden. Hij had huisarrest en hij had een eigen gehuurd huis waarin hij gevangen. Hij was gevangen, dus dat huis was een gevangenis. En wij spreken over Paulus in de gevangenis, maar hij zat in zijn eigen gehuurde huis in Rome. Hij moest het wel zelf betalen. Als je dat hier invoert in Nederland, dan krijg je helemaal niemand meer in de gevangenis. Hè? Nou, maar daar zullen we ons maar niet mee bemoeien. Maar het aardige is nu dat de apostel Paulus daar bij zich ontvangt in Rome. In zijn huis, in zijn woonplaats staat hem. Nou, laat ik het lezen in vers 23. Nou, ik moet eigenlijk nog eerder beginnen. Vers 22. Maar wij begeren wel van u te horen wat gij gevoelt, want wat deze secte aangaat, ons is bekend dat je overal tegengesproken wordt. Ik heb nog zo'n secte die overal tegengesproken wordt. Maar dat geeft niet zoveel, hè? Dat is een goed teken in ieder geval. Als niemand je meer tegenspreekt, zit het niet goed, hoor. Dan heb je niks zinnigs meer te vertellen. Als niemand je tegenspreekt, dan praat je alleen maar dingen over het weer of zo. Dat is weinig zinvol. Maar goed, dit wordt dus tegen de apostel Paulus gezegd. Dat hij nogal eens tegengesproken wordt blijkbaar. En daarom willen ze wel eens praten over die zaken. Dat is nog interessant, dat deden ze hier nog. Hier wilden ze nog wel eens praten over geschillen in opvattingen omtrent de betekenis van bepaalde schriftgedeelten. Hè? Ja, vroeger gebeurde het ook wel, maar het is jaren geleden dat ik er voor het laatst van gehoord heb dat dat gebeurde. En dat is echt waar, hoor. Ik herinner mij dat we vroeger conferenties gehouden werden van belangrijke, nou, wat heet belangrijk, maar van vooraanstaande voorgangers dan, hè. In Nederland, die dan bij elkaar kwamen om een bepaald Bijbels onderwerp te bespreken. Ja. Nou, uiteindelijk liep dat op ruzie uit en daarna is het ook nooit meer gebeurd. Dat was meteen afgelopen toen. Maar het gebeurde wel. Tot op een gegeven moment men de consequenties niet langer aanvaarde. En toen kreeg je de problemen. Ik zal niet in details treden, want dat is een beetje een pijnlijke zaak natuurlijk. Maar daar gaat het ook niet om. Maar hier gebeurde het nog. Dit was zelfs een gesprek tussen de leiders van de Joden in Rome, maar in ieder geval rabbies mag je dan wel zeggen, hè? En een gesprek dus met de apostel Paulus, die van huis uit feitelijk ook een rabbi was. Schriftgeleerde, orthodox, Joods, fariseer enzovoorts, maar van oorsprong. Hij was alleen een wat andere richting ingeslagen. Hij had een onafhankelijke lijn gevolgd, heet dat, hè? Ja. Dat zeiden ze van mij, laatst. He takes an independent line. Dat trekt zich van niemand wat aan, betekent dat zo ongeveer, hè? Nou ja, dat vind ik een heel goed compliment overigens. Maar waar het nou om gaat is dat die schriftgeleerden bij de apostel Paulus komen in zijn huis. Niet andersom, dat doet me ook altijd deugd, ze weten hem wel te vinden. Ze komen bij hem en vragen of ze eens met hem kunnen spreken. En dan wordt een afspraak gemaakt, vers 23. En als ze hem een dag gesteld hadden, kwamen er velen in zijn woonplaats, de welke hij het koninkrijk Gods uitlegde. Dat wil zeggen dat Paulus de gelegenheid kreeg om bij hem thuis aan schriftgeleerden, theologen zouden we zeggen, het koninkrijk Gods uit te leggen. Dat deed hij dus ook. En betuigde en poogde hen te bewegen tot het geloof in Jezus, beide uit de wet van Mozes en de profeten van des morgens vroeg tot de avond toe. Dat is tamelijk kort, denk ik altijd, hè? Want ik heb het wel eens gedaan van des morgens vroeg tot des morgens vroeg. Ja, dat was echt waar, hè? Waren jullie niet bij, hè? Dat is wel eens geweest. Maar goed, waar het om gaat is dat de apostel Paulus die gelegenheid kreeg en hij legde hen uit het koninkrijk Gods. Het waren niet zomaar onderwerpen, maar hij sprak over het koninkrijk Gods. Nu is het zo dat dat op zich, dat onderwerp, niet zo geweldig veel problemen hoeft op te leveren. Wij kennen ook zoiets als de leer van het koninkrijk. En het hoeft helemaal niet zoveel problemen op te leveren. In principe althans niet. Want waar het om gaat is dat God ooit de mens, Adam, op deze aarde gesteld heeft om namens God uiteraard, of laten we het anders zeggen dan, in opdracht van God, een koninkrijk op te richten waarvan Adam zelf de koning zou zijn. Nou ja, een onderkoning dan. Maar zo is het met meer van die koningen in de schriften. Ik denk bijvoorbeeld aan Daniel. Eentje die ook dromen kon verklaren en verborgenheden kon openbaren. En ik denk aan Jozef, die ook de tweede werd in een rijk en die zelfs een bijnaam droeg die door de rabbijnen vertaald wordt met openbader van verborgenheden, Safnat Paanea. Maar hoe dan ook, wat wij leren uit het Oude Testament is heel eenvoudig, dat God Adam de opdracht geeft om dat koninkrijk op te richten. Hij zet hem niet in een koninkrijk. Hij geeft hem de opdracht dat koninkrijk op te richten. Hij zegt, onderwerp de aarde en heerst over haar. Dat was de opdracht. En het punt is dat die opdracht in zijn afstammelingen is doorgegaan, zodat in het hele Oude Testament via de geslachtsregisters die lijn van dat koninkrijk te volgen is. Wij zeggen meestal, we volgen de lijn van de geslachtsregister van de Heer Jezus. Dat is ook juist. Maar waar het om gaat is dat het geslachtsregister is van de koning over de hele aarde. Namelijk Adam, Set, Enos, Kenon, Mahalalel enzovoorts. Hè? En zo komt het verhaal na 74 generaties, of 75 afhankelijk van hoe je telt, komt het terecht dan bij de Heer Jezus. Waar het nu om gaat is dat we die lijn het Oude Testament door kunnen volgen, dat er altijd gesproken wordt over dat koninkrijk en over de situatie van het koninkrijk, over hoe het ermee staat. Want vergis u niet, een man als Noach was de erfgenaam van dat koninkrijk in zijn dagen. En Abraham was dat, om maar eens wat te noemen. Isaac en Jacob waren dat. Juda was dat, tot op zekere hoogte althans. En later uiteraard David. Maar ook Boas en Rut komen in die lijn voor. Die geschiedenis staan niet zomaar in de Bijbel. Het gaat over hoe het zit met het koninkrijk. En bij Rut is het helemaal ingewikkeld natuurlijk, want die was zelfs alles kwijtgeraakt. Die had helemaal niks en kwam zelfs niet eens uit Israël oorspronkelijk. Heel merkwaardige zaak. En komt toch dan uiteindelijk terecht in de lijst van erfgenamen van dat koninkrijk. Daar gaat het allemaal over. Dat is een manier om het logisch verband van de Bijbel, met name dan het Oude Testament, te volgen. Er zijn meerdere lijnen die je kunt volgen. Wij werken vaak met lijnen van bedelingen bijvoorbeeld, die we in een logisch verband plaatsen. Dat is ook een manier. Maar je kunt ook praten over het koninkrijk, over hoe dat opgebouwd werd. Je kunt ook praten over simpelweg die geschiedenis van die afstammelingen enzovoort. En zo zijn er nog een paar methoden. Je kunt de verbonden in de Bijbel volgen. En dan brengt je, het moet steeds hetzelfde resultaat opleveren. Het moet steeds een inzicht geven in de opbouw van de heilshistorie. Nou, zo is het met het koninkrijk Gods ook. Dus als Paulus nou aan die schriftgeleerden dat koninkrijk Gods gaat uitleggen, mag dat niet al te veel problemen opleveren. Waar het om gaat is dat er een koninkrijk moest komen van Adam en dat de uiteindelijke zoon van Adam, Ben Adam, namelijk de zoon des mensen, zoals het dan vertaald wordt in het Nieuwe Testament, die zou komen om dat koninkrijk te bevestigen. En die zoon des mensen is dan dus dezelfde als de Messias. En dat kun je rustig aan Joodse schriftgeleerden verklaren, dat is geen probleem. Dat moeten ze zo zonder meer heel gemakkelijk kunnen volgen. Waar het nou alleen op uitdraaide in verband met de apostel Paulus, en dat maakte het zo moeilijk, was dat Paulus simpel kon verklaren dat Jezus van Nazareth deze zoon des mensen was. Laat ik het nou eens anders zeggen. Wij vertillen ons niet aan het feit dat de Heer Jezus zich noemt de Zoon des Mensen. We hebben er geen problemen mee en we verklaren het meestal heel simpel, zeggen we, te betekenen dat hij mens was. Nou ja, daar hoef je nauwelijks een argument voor aan te halen, dat gelooft iedereen zo ook wel. Of hij heeft helemaal niet bestaan, of men gelooft dat hij mens was. Daar heb je niet zoveel argumenten voor nodig. Maar de titel Zoon des Mensen betekent dat niet. De titel Zoon des Mensen betekent erfgenaam van Adam. En dat is ook de reden waarom de Joden zich aan die titel wel degelijk stoten. En bovendien is het de reden waarom de Heer Jezus juist die titel gebruikt. Er is maar één hogere titel, dat is Zoon van God. Maar daarna is de hoogste titel die hij droeg Zoon des Mensen. Daaronder, op een lager niveau, vinden we de titel Zonen Davids. Maar dat is een lager niveau, omdat David in eerste instantie in verband gebracht wordt slechts met Israël. Maar titel Zoon des Mensen, die heeft niet te maken met alleen Israël, maar die heeft te maken met alle volkeren, inclusief Nederland, zal ik dan maar zeggen. Ja, dat bestond toen nog niet, maar goed. Hè? Punt is nu dat deze Jezus van Nazareth de Messias is. En dat is waarom hier ook staat, hij verklaarde, of hij legde uit het Koninkrijk Gods en betuigde en bepoogde hen te bewegen tot het geloof in Jezus. Want wat ik eerder gezegd heb, dat blijf ik zeggen, namelijk dat een koninkrijk begint bij de koning. Je kunt het koninkrijk uitleggen, maar de beste manier om dat te doen is om te verklaren wie de koning is. En vandaar die geschiedenissen in de Bijbel ook allemaal. En wat de apostel Paulus doet, is dus verklaren dat Jezus de koning is van dit koninkrijk Gods. Ja, ik weet wel, wij hebben weer prompt altijd moeilijkheden met uitdrukkingen, want wij denken dan, koninkrijk Gods betekent, het is een koninkrijk waarvan God de koning is. Maar het hoeft zo'n term helemaal niet te betekenen. Het kan heel goed betekenen dat het een koninkrijk is waarvan God de originator is, waarvan God degene is die het oorspronkelijk ontworpen heeft, zal ik maar zeggen. God is degene die aan Adam, en daarmee aan de zoon van Adam, namelijk de Heer Jezus, de opdracht gaf om de aarde te onderwerpen en daarover te heersen. En omdat die opdracht van God komt, kun je rustig zeggen dat het koninkrijk een koninkrijk Gods is. En omdat dat koninkrijk uit de hemel komt, omdat het koning uit de hemel komt, kan dat koninkrijk dus ook genoemd worden het koninkrijk der hemelen. Dat betekent niet dat het in de hemelen is, maar dat betekent dan dat het uit de hemelen komt. En zo kennen we de term het koninkrijk van de Messias, het Messiaanse koninkrijk. Dat is een koninkrijk waarvan de Messias de koning is. Een heel eenvoudige zaak. Het zijn verschillende termen voor hetzelfde koninkrijk. Ze spreken wel over een verschillende oorsprong of ze belichten een verschillend facet, maar het is hetzelfde koninkrijk. En het woord koninkrijk wordt dan ook stevast gehandhaafd. De koninkrijk Gods, koninkrijk der hemelen, koninkrijk van de Messias, koninkrijk van Christus, om het dan op zijn Grieks te zeggen. We hoeven daar helemaal geen moeilijkheden mee te hebben. Wel, dit koninkrijk Gods zou als koning hebben Jezus van Nazareth. En wat de apostel Paulus dus gedaan heeft, is uit het Oude Testament, namelijk uit de wet van Mozes en uit de profeten, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat verklaren dat Jezus degene is op wie alle profetieën met betrekking tot het koningschap en het koninkrijk van toepassing zijn. En dat vanuit de wet en vanuit de profeten. Dat wil zeggen dat de hele schrift, van begin tot eind feitelijk, spreekt over de Heer Jezus, over de Messias, als de koning van dat op te richten koninkrijk. En nou ja, de enige consequentie van een dergelijke studie is dat je geacht wordt dan tot geloof te komen. Dat wil zeggen, te aanvaarden de conclusie waartoe je gekomen bent. Het is heel eenvoudig dat de bestudering van het Oude Testament leidt tot de conclusie dat Jezus van Nazareth die Messias is. Het enige probleem is dat velen dat niet geloven willen. Maar daarom is het wel aan te tonen dat het zo is. En dat is het probleem met name van de zending onder het Jodendom. Dat als wij hen het evangelie brengen, dat wij hen feitelijk moeten verklaren dat degene op wie zij, als ze tenminste orthodox zijn, wachten, reeds lang gekomen is, want de Messias van Israël is Jezus van Nazareth. Dat neemt niet weg dat hij alsnog zal verschijnen, maar in alle gevallen blijft het zo dat ze in hem zullen moeten geloven. Nu, En ook in de toekomst in verband met zijn wederkomst. Waar het nou om gaat is dat Paulus spreekt over het koninkrijk Gods. En hij verklaart dus dat Jezus de koning daarvan is, want daar komt het op neer. En de kern van de zaak zit hem hierin, dat de Heer Jezus inmiddels, want we praten over Handelingen 28, inmiddels reeds lang officieel de koning van dat koninkrijk is. Dat wil zeggen dat hij alle profetieën vervuld heeft die vervuld moesten worden, en dat wat zijn persoon betreft aan alle eisen is voldaan, namelijk hij was God geopenbaard in het vlees. En hij heeft als mens hier op aarde gewandeld, precies zoals de profeten gezegd hebben. Hij heeft hier geleden, hij is zelfs op aarde gestorven. Ja, de marteldood gestorven, menselijke wijs geredeneerd enzovoorts. Maar bovendien ook opgestaan uit de dood en daardoor de oorzaak geworden van een eeuwig heil, van eeuwige zaligheid, zoals de Hebreeënbrief zegt. Maar anders gezegd, daardoor heeft hij betoond te zijn, precies zoals het in Romeinen 1 staat, daardoor heeft hij aangetoond te zijn degene die beloofd was, namelijk de Zoon van God, de erfgenaam, de Zoon van God en dus ook de koning van het koninkrijk van God. Heel, heel eenvoudig. De Zoon van God is de erfgenaam van God. En als God dan al een koninkrijk heeft, dan is de Zoon van God de erfgenaam van dat koninkrijk. Dan staat op de bladzij hiernaast. Een paar versen verder, Romeinen 1 vers 4. Die krachtelijk bewezen of bevestigd is te zijn de Zoon van God naar de geest der heiligmaking uit de opstanding der doden. Dus wat hier gezegd wordt is dat de Heer Jezus sinds zijn opstanding inderdaad definitief degene is die was aangekondigd in het Oude Testament. En laten we elkaar nou goed begrijpen, als persoon was hij altijd al degene die aangekondigd was. Maar degene die aangekondigd was, was iemand die uit de dood zou zijn verrezen. Die de dood zou hebben overwonnen en die daarom ook de koning zou zijn van een eeuwig koninkrijk. Een koninkrijk wat geen einde zou nemen en bovendien zou hij zelf voor eeuwig op de troon zitten. Dat betekent dat hij eerst zelf eeuwig leven moest hebben aangedaan. En simpel geredeneerd betekent dat dan dus dat hij eerst uit de dood zou moeten opstaan. En na zijn opstanding was aan alle voorwaarden voldaan en er is niks wat hem nog hinderde om de troon te bezetten. En het probleem, het enige probleem wat overblijft, is het probleem van de verborgenheid, namelijk dat alle dingen weliswaar aan hem zijn onderworpen, maar dat we dat nog niet zien. Hij zit op de troon, maar de troon is verborgen en hij is verborgen en het koninkrijk is ook verborgen, et cetera. Nou, dat is wat de apostel aan deze schriftgeleerde probeert uit te leggen. En dat is niet iets specifiek van Paulus trouwens, want dat is wat de apostel Petrus in Handelingen 2 en met name ook in Handelingen 4 ook predikte. Wat hij predikte was een boodschap aan Israël, want hij richtte zich oorspronkelijk uitsluitend tot Israël. En later richtte hij zich tot diegenen die tot Israël gevoegd wilden worden. Maar hij richtte zich in principe tot Israël en hij predikte hen dat Jezus van Nazareth tot een Heer en een Messias geworden was. Zo staat het er, Handelingen 2. En Handelingen 4 zegt, dat is dezelfde apostel Petrus, er staat in Handelingen 4 dat de apostel daar predikt, dat de hemel hem moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting van alle dingen waarvan gesproken is door de profeten. Met andere woorden, Petrus is zich bewust dat de Messias na zijn opstanding ten hemel zou varen, om vervolgens op een bepaalde tijd terug te keren en zijn koningschap te openbaren op aarde en om de profetieën die in het Oude Testament voorkomen vervolgens te vervullen. Wat de man niet wist was uiteraard hoe lang dat zou duren, en daar hebben we al even bij stilgestaan natuurlijk. En wat de apostel Paulus wel wist was hoe lang het zou duren, maar het veranderde aan de boodschap in principe niks. Want beide predikten in principe dat Jezus van Nazareth de zoon des mens en de zoon van God en de zoon van David en ook de zoon van Abraham trouwens was. Nou, Paulus vertelt hen dat die mensen, nu aan de Joden, en dan staat er in vers 24, en sommigen geloofden wel hetgeen gezegd werd, maar sommigen geloofden niet. Zo gaat het altijd. En tegen elkander oneens zeiden, ja, ik heb dat de laatste tijd wat te vaak gelezen misschien, in de Bijbel en tegen elkaar oneens zeiden. Want het is elke keer zo dat als er een discussie ontstaat tussen de schriftgeleerden in Israël, onder het Jodendom, dan zijn ze het onder elkaar oneens. Dat kun je herhaalde malen lezen in de evangelie en ook in handelingen. Hè. Tegen elkaar oneens zijnde, waarmee je maar ziet dat het echte theologen waren, scheiden zij als Paulus dit ene woord gezegd had, namelijk: wel heeft de Heilige Geest gesproken door Jesaja de profeet. En nou eens kijken, wanneer worden ze het oneens? Niet zolang Paulus aan het woord was. Maar ze werden het oneens toen Paulus de profetie uit Jesaja voorlas. En tegen elkander oneens zijnde scheiden zij als Paulus dit ene woord gezegd had, namelijk. En dat had Paulus niet eens gezegd, hij had het voorgelezen uit Jesaja. He? Dat zegt hij dan ook. Wel heeft de Heilige Geest gesproken door Jesaja, de profeet, tot onze vaderen, zeggende: ga heen tot dit volk en zeg, met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan. En ik wijs er maar op dat dit precies dezelfde woorden zijn die de Heer Jezus aanhaalde in Matthäus 13. En ziende zult gij zien en geenszins bemerken, want het hart deze volks is dik geworden, met de oren hebben zij zwaarlijk gehoord en de ogen hebben zij toegedaan, opdat zij niet de enige tijd met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart verstaan en zij zich bekeren en ik hen genezen. En precies dit stuk haalde de Heer Jezus ook aan in Matthäus 13, tientallen jaren daarvoor. En dan staat er dat Paulus besluit met een opmerking, een declaratie eigenlijk: het zij u dan bekend, nee, niet een financiële declaratie, hè, maar een declaratie is een verklaring. Hè. Het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods de heidenen gezonden is en dezelfde zullen horen. En als hij dit gezegd had, gingen de Joden weg, veel twisting hebbende onder elkander. Zo zie je dat dit schriftgedeelte, wat apostel Paulus uit Jesaja aanhaalt, staat tussen twee versen waarin gezegd wordt dat de schriftgeleerden het met elkaar daarover oneens waren en dat ze twisting hadden onder elkaar. Dus ze kregen ruzie. Het was niet eens meer gewoon overleg, er was ruzie. Waarom? Wel, omdat het niet ging om een puur leerstellige theologische zaak, maar omdat het erom ging dat ze eigenlijk uitgenodigd werden om te geloven dat de Heer Jezus van Nazareth, de Messias was. En daar gaat het nou eenmaal om. Dat is het evangelie trouwens. Dat is de kern van het evangelie. Dat Jezus van Nazareth, dat wil zeggen, God geopenbaard in het vlees en gestorven, begraven en opgewekt en inmiddels gezeten in de hemel, dat hij de beloofde Messias is. Want al die dingen horen daarbij hoor. Als je gelooft in de historische figuur van Jezus van Nazareth, dat maakt je niet zalig. Je moet geloven in wat de Bijbel over hem zegt. Dat de man, zoals in de Bijbel wordt voorgesteld, dat de Messias, de zaligmaker, de verlosser der wereld is. Maar wat de apostel Paulus nou hier doet, is niet proberen vrede te stichten. Wat hij probeert is hen uit te leggen hoe het werkelijk zit. En hij stelt ze meteen voor het blok. Hij probeert hen te bewegen tot geloof in Jezus, staat er in vers 23. En hij doet dat vanuit de schriften. Dat is de enige manier om dat te doen. En het resultaat is dat er inderdaad enkele zijn die geloofden. En de rest die niet geloofden, die krijgen nog onder elkaar ruzie. En dan gaan ze weg. Ja, want als je niet gelooft dat al die schriften vervuld zijn in de Heer Jezus, dan zul je toch een andere verklaring voor diezelfde schriften moeten vinden. En dat valt niet mee om het stand te perde even te doen. Hè? En toch is dat een praktijk die vandaag aan de dag nog steeds opgang maakt. Schriftplaatsen anders verklaren dan een andere verklaring geven dan die ze van nature met zich meedragen. Niet omdat zo'n schriftwoord voor verschillende uitleg vatbaar is, maar eenvoudig omdat men de gewone betekenis niet accepteren wil. En dan moet men er wat anders in leggen. En dat is waar het hier uiteindelijk ook om gaat. Maar het punt is nu dat de apostel Paulus dus feitelijk een profetie aanhaalt en het toepast op zijn toehoorders daar. Dat is ongetwijfeld zeer ontactisch en daar troost ik me altijd erg mee. Een zeer ontactische uitspraak die hij doet door deze profetie regelrecht op deze mensen van toepassing te brengen. Hij zegt, nou het staat ook in Jesaja dat jullie er niks van zouden begrijpen. Dat jullie het zouden zien, maar niet zien en horen en niet horen. Dat doet hij gewoon. En hij zegt, wees alle mijn navolgers. Ja, dat staat er hier niet bij, hè, maar dat volgt wel. De man heeft gewoon geen andere boodschap. En hij houdt hem dus voor dat wat daar gebeurt op dat moment in zijn gevangenis in Rome, dat dat de vervulling is van de profetie van Jesaja 6. Maar meer dan 30 jaar eerder was het de Heer Jezus die zei, die profetie van Jesaja 6, die wordt nu vervuld, nu ik tot hen door gelijkenissen spreek. En de overeenkomst is dat in beide gevallen de toehoorders hoorden en zagen en niet begrepen. In het geval van de Heer Jezus hoorden zij, maar het waren gelijkenissen en die zegden hen niks. Ze wisten niet wat het betekende. En zij zagen, vorige keer opgewezen, zij zagen namelijk de Heer Jezus in een boot vanaf de zee spreken tot de scharen te oefenen, maar het zei hen niks. We zagen er geen betekenis in. Dus ze zagen wel, maar ze zagen niks in feite, hè? Zo zat het. En ze hoorden wel, maar ze hoorden niks. Deed hun geen nut. Diezelfde situatie doet zich voor hier in Handelingen 28. Want ze hoorden deze mensen, niet gelijkenissen, maar nu klare taal, maar ze begrepen er niks van. En ze zagen, jazeker, ze zagen ook wat hoor, en ze begrepen er ook niks van. Want wat ze zagen was deze apostel in een gevangenis in Rome. Het zei hun niks. Dat had hun wat moeten zeggen. Ze hadden op zijn minst een vergelijking moeten maken met bijvoorbeeld de geschiedenis van Jozef. De openbaarder van verborgenheden in de gevangenis. En tot zegen van degene die met hem in die woonplaats, in die gevangenis waren. En deze mensen waren hier bij Paulus in zijn gevangenis. En Paulus had zegeningen voor hen. Begrijpt u wel? Het is een gelijksoortige situatie. En wat zij misschien op dat moment niet wisten, maar misschien later gezien hebben, is dat Paulus 2 gehele jaren bleef in zijn eigen gehuurde woning en ontving alle die tot hem kwamen. En waar het nou om gaat, is dat deze 2 gehele jaren, vers 30 van Handelingen 28, inderdaad dezelfde betekenis hebben als de 2 dagen en de 3e dag in Hosea 6 in verband met de positie van Israël. Israël zou immers na 2 dagen en op de 3e dag levend gemaakt worden. Dat is een beeld. En Jona werd na 2 dagen en op de 3e dag opgewekt. En de Heer Jezus zelf werd ook na 2 dagen en op de 3e dag opgewekt. En Israël zelf wachtte 2 dagen aan de oever van de Jordaan en op de 3e dag trokken ze de Jordaan door. En het volk wachtte 2 dagen aan de voet van de Sinaï. En op de 3e dag ging Mozes naar boven of sprak de Heer. Ik weet het niet zo precies meer uit mijn hoofd. Maar in ieder geval, daar speelt ook die 3 dagen een rol. Na 2 dagen en op de 3e dag. En hier was een apostel Paulus 2 gehele jaren in zijn eigen gehuurde woning. En hij ontving alle die tot hem kwamen. En al die 2 dagen en 3 dagen zijn een beeld van de huidige bedeling van de genade Gods waarin wij leven. Of laat ik het anders zeggen, het is een beeld van de verborgenheid. De tijd waarin er weliswaar een koninkrijk is en het ook ogenblikkelijk zou kunnen komen, theoretisch, maar waarin het niet komt. Althans, waarin het niet wordt geopenbaard. Israël wachtte 2 dagen aan de oever van de Jordaan. Israël wachtte 2 dagen aan de voet van de Sinaï. Ja, dat komt veel vaker voor hoor. Maar het is overal 2 dagen vertraging. Esther, 2 dagen vertraging voordat ze bij Ahasveros vertelde wat er eigenlijk aan de hand was. Het zijn precies dezelfde 2 dagen en nog op dezelfde datum ook. Van de 15e tot en met de 17e Nisan. Reken het maar na. Het staat er echt allemaal bij. Het is allemaal precies hetzelfde. De geschiedenis herhaalt zich. En deze schriftgeleerden zagen Paulus 2 gehele jaren in zijn eigen gehuurde woning en ze zien niet. En christenen lezen ditzelfde schriftgedeelte en ze zien het net zo min. Weet u waarom niet? Kijk, die mensen in de dagen van de Heer Jezus zagen niet en begrepen niet, omdat de Heer tot hen sprak in gelijkenissen. Het drong bij hen niet door. Ja, hij deed dat al vanwege hun ongeloof, maar daar gaat het nou niet om. Het waren gelijkenissen, het viel niet te begrijpen. Maar deze mensen konden wel begrijpen, theoretisch althans, maar de enige reden waarom ze niet begrepen was vanwege hun eigen ongeloof. Of, anders gezegd, was vanwege het feit dat zij zelf een eigen interpretatie van de schriften hanteerden, waarbinnen geen ruimte was voor Jezus van Nazareth als de Messias. En zodra hij zich als zodanig aankondigde, moest hij dan ook prompt verdwijnen. Want hij paste niet in hun theologie en daarom paste hij ook niet in hun maatschappij. En daarom werd hij gebracht buiten de lege plaats enzovoorts. Heel eenvoudig verhaal. Ze waren geblokkeerd vanwege de vooronderstellingen die zij hadden. Nou, en als dat vandaag aan de dag precies hetzelfde zo gebeurt, als mensen de schriftgedeeltes lezen en het niet zien, zelfs niet als je het ze uitlegt, want dat komt allemaal voor, daar heb ik maar één antwoord op, dat is ongeloof. Of, om het dan wat zachter te zeggen, het komt vanwege alle vooronderstellingen, of vooroordelen dus, die mensen erop nahouden. Ze staan niet open voor de schriften. Het was in de dagen van het Jodendom zo, de dagen van de Heer Jezus en van apostel Paulus dus. En het is in de dagen van het tegenwoordige christendom net precies hetzelfde geval. Theologie is er zat, maar kennis van de Bijbel niet, want daar is geen plaats voor. Het is misschien niet de plek om dat hier te vertellen, maar het blijft nog altijd waar dat iemand die theologie studeert daar absoluut nooit een Bijbel bij nodig heeft. Dat is nergens voor nodig. Hij hoeft niet eens zo'n ding te bezitten. Hij heeft hem niet nodig. Hij hoeft hem niet na te slaan. Want dat is de bedoeling niet. Dat zegt niemand zo, maar de praktijk is zo. Er komt geen Bijbel aan te pas. Ja, je kan er eens een keer een spreuk uit halen bij gelegenheid. Maar voor de studie als zodanig is het absoluut niet van belang. Wat bestudeerd wordt is niet de schrift in elk geval. En de ellende is van alles wat je studeert naast de schrift leidt of kan ertoe leiden dat je geen ruimte meer open hebt voor de schrift. Daar stond hier net een plaatje te bekijken op die viewer hier over een wereldbeeld wat kennelijk verondersteld wordt een Bijbels wereldbeeld te zijn. Maar dat is de manier waarop ongelovigen de Bijbel verklaren. De aarde als een rond, plat, vlak met daaronder vuur. En aan de ene kant komt de zon op en aan de andere kant zakt die weer onder en gaat dan onder het vuur en onder het vlak van de aarde door naar de andere kant om alsnog weer naar boven te gaan. Dat zeggen ongelovigen, ik noem dat ongelovigen namelijk, dat de Bijbel zegt dat de wereld eruit ziet. Maar dat is een beeld wat groeit uit ongeloof. Ik weet wat ik zeg, want als je echt in geloof de Bijbel, dus de schriftgedeelte naast elkaar legt, die misschien iets daarover te vertellen hebben, dan kom je tot een heel ander plaatje, een heel andere tekening ook. Ook wel een duidelijke. Alleen, die past weer niet in ons wetenschappelijk beeld, maar dat is nou net het probleem. Het is maar wat je voorrang verleent. En vandaag de dag is theologie geworden tot een wetenschap, waarin de Bijbel absoluut geen enkele rol meer speelt. Dat niet alle gelovigen dat doorhebben, weet ik ook wel. Maar dat de theologen dat doorhebben, dat weet ik ook. We zullen het niet al te hard roepen, uiteraard. Want het maakt ze misschien brodeloos, hè? Ja, want wat heeft het dan nog voor zin, natuurlijk? Maar zo werkt het ongeveer wel. En hier zien we dat geïllustreerd. Deze mensen waren schriftgeleerden, ze waren niet in staat te vatten. Ik bedoel dus aan te pakken dat wat de schrift hen voorhield. Er was een man als Paulus notabene met zijn inzicht en met zijn inspiratie die daar de schrift aan hen uitlegt om hun te proberen, om niet ze gelijk te proberen te krijgen, maar om hen tot de Heer te brengen. Hij brengt ze in feite het evangelie, maar die mensen zijn niet in staat om te zien. En hij zegt, nou, dat is wat Jesaja gezegd heeft. En u ziet dat inderdaad dezelfde dingen gebeuren. Zij hoorden en zij zagen, maar ze begrepen er niks van. Het probleem is echter dat we niet alleen een overeenkomst hebben, maar dat we ook een verschil hebben. Want het moet duidelijk zijn, in eerste plaats, dat wat de Heer Jezus aanhaalt in zijn dagen, in Handelingen 13, dat gebeurt onder de bedeling van de wet. Want zo is het hoor, dat is nog in de bedeling van de wet. De bedeling van de wet eindigde pas bij de kruisiging van de Heer Jezus. Het was dus nog onder het oude verbond, het Oude Testament eigenlijk, hè. En dat wat Paulus vertelt gebeurt onder het Nieuwe Verbond, in de dagen van het Nieuwe Verbond, want het Nieuwe Verbond is in werking getreden sinds de opstanding van Christus. Het nieuwe verbond was een eeuwig verbond en het was geassocieerd met een eeuwig koninkrijk. En met een eeuwige koning. En aangezien er een eeuwige koning was, was ook het eeuwige verbond in werking getreden. En het eeuwige verbond treedt in werking sinds de opstanding van Christus over allen die geloven. Ongeacht of zo iemand een Jood of een heiden is uiteraard. Maar het punt is dat in de dagen van Handelingen dus gesproken wordt over die profetie van Jesaja 6, maar al onder de bedeling van de genade, in een andere tijd, in een andere bedeling, in een ander verband feitelijk ook. En bovendien, de overeenkomst tussen die beiden is inderdaad dat niemand het begreep, maar er is een duidelijk verschil. In de eerste geval ging het erom dat niemand het begreep, omdat het ook niet te begrijpen viel. Want de gelijkenissen kunnen zomaar niet begrepen worden. Dat was ook helemaal niet de bedoeling. Het was dus opzet van de Heer Jezus dat ze het niet zouden begrijpen. Terwijl in het geval van de apostel Paulus, het Paulus opzet was dat ze wel zouden begrijpen. En heeft er alles aan gedaan om hen te laten begrijpen. Maar hij moest helaas achteraf vaststellen dat ze het niet begrepen. Niet omdat hij niet capabel was, dat troost mij ook altijd. Ja, hè. Maar omdat zij niet capabel waren. Dus net als wat hij in de Hebreeënbrief dan ook schrijft. Paulus aan de Hebreeën, daar hou ik het altijd maar op namelijk. Dat hij zegt, ik heb vele dingen zwaar om te verstaan te vertellen. Maar ze zijn zwaar om te verstaan en zwaar om te vertellen. Omdat gij traag om te horen geworden zijt. Het ligt niet aan Paulus, maar het lag aan zijn toehoorders. Die waren traag om te horen. Ze waren niet bereid om te horen. En dat was in Handelingen 28 dus ook het geval. Maar je ziet het grote verschil tussen die beiden. En we mogen ons in alle gemoede rustig de vraag stellen, wie heeft er nou eigenlijk gelijk? De Heer Jezus of de apostel Paulus? Bij wie van de twee werd nou eigenlijk die profetie van Jesaja 6 vervuld? Dat is een belangrijke vraag natuurlijk, want het is een verschillende zaak. Het is een verschillende achtergrond, alleen het resultaat is hetzelfde. Maar de reden waarom is totaal verschillend. En het antwoord moet natuurlijk zijn, dat is ook gemakkelijk, het antwoord moet natuurlijk zijn dat ze beide gelijk hebben. Alleen dat antwoord behoeft een verklaring. Vanwege het grote verschil tussen die beiden. Maar aangezien ze allebei in de Bijbel staan, moeten we dus aannemen dat in de dagen van de Heer Jezus, zowel als in de dagen van de apostel Paulus, deze profetie van Jesaja vervuld werd, of althans toegepast werd. En dat brengt ons bij, dat geeft ons een sleutel tot het verstaan van de profetieën met betrekking tot de komst van het koninkrijk. Want hier blijkt nu dat één zo'n profetie op zijn minst twee toepassingen heeft. En beide door de schrift bevestigd. En dat blijkt achteraf een vast principe te zijn voor alle profetieën. En waarom dat zo is, dat zullen we straks vertellen na de koffie. Wij waren gebleven bij het verschijnsel dat blijkbaar de profetieën, in ieder geval de profetie van Jesaja 6 vanaf vers 9, een dubbele betekenis heeft. En ik heb me al een beetje voorbarig meteen verteld dat ik geloof dat alle profetieën die zo'n dergelijke dubbele betekenis hebben. Dat is een gedachtegang die niet helemaal vreemd is. Alleen gewoonlijk wordt het in andere termen naar voren gebracht. En het wordt ook in een ander verband gewoonlijk verklaard. Het blijft natuurlijk een wat moeilijk probleem. Het feit is namelijk dat laat ik het nou proberen netjes te vertellen, dat het orthodoxe protestantisme, whatever that may be, hè, maar dat het orthodoxe protestantisme over het algemeen het direct met ons eens zal zijn dat we de schrift letterlijk moeten nemen. Dat het in de praktijk dan toch tot verschillende conclusies leidt, dat is weer een ander verhaal. Dat betekent gewoon dat we moeite hebben met het letterlijk te nemen. Hè? En dat kan natuurlijk iedereen overkomen. Daar heb ik ook wel eens moeite mee gehad. En misschien nog wel, dat weet ik niet. Hè? Wacht wel tot iemand me op de fouten wijst. Maar in het algemeen zal het orthodoxe protestantisme dat met ons eens zijn. Je moet de Bijbel letterlijk nemen. Het blijkt alleen dat men in de praktijk, ook dat ook zij in de praktijk, de Bijbel niet meer letterlijk nemen wanneer het gaat om de profetieën. En daar ligt eigenlijk het grote probleem. En waarom doen ze dat niet? Wel omdat ze tot de conclusie komen dat dat blijkbaar niet de bedoeling is. Wel, ik heb geleerd dat zij inderdaad gelijk hebben. Tot op zekere hoogte, uiteraard. Het is namelijk aan te tonen dat de profetieën uit het Oude Testament in het algemeen gesproken vergeestelijk worden voor een groot deel en toegepast worden in plaats van op Israël, op de gemeente. En dat bepaalde profetieën die rechtstreeks spraken over de toekomst van Israël, over een terugkeer uit ballingschap, over een herstel van Jeruzalem en over een verwoesting van Jeruzalem trouwens eerst, dat al die profetieën al vervuld zijn. En dat is de gangbare opvatting in het algemeen in het protestantisme. Dat wil zeggen, men gelooft of helemaal niks van die profetieën, of men gelooft dat ze al vervuld zijn. En in de praktijk betekent dat dat beide categorieën geen boodschap meer hebben aan de profetieën. Want als ze al vervuld zijn, hebben ze er ook niks mee te maken. Zo doe je dat. Handig, hè? Handig. Je verklaart gewoon dat ze vervuld zijn, dan kun je ze daarna laten liggen. Hè? Nou, waar het nou om gaat is dat inderdaad de schrift aanleiding geeft om te concluderen dat de profetieën zo'n geestelijke toepassing hebben en dus verklaard kunnen worden in verband met het verleden. Alleen wanneer we ze werkelijk nauwkeurig bestuderen, wanneer we de profetieën woord voor woord in de grondtekst althans beschouwen als het woord van God en we nemen ze werkelijk serieus, dan zal blijken dat het toch wat moeilijk is om ze helemaal te verklaren in het verleden. En er komt nog wat anders bij. We hebben namelijk in het Nieuwe Testament voorbeelden van aanhalingen van profetieën waarbij gezegd wordt, of gesuggereerd wordt althans, dat die profetieën nog niet vervuld zijn. De Heer Jezus bijvoorbeeld haalt aan de profetieën van Daniël en dat betekent dat hij dus geloofde dat die profetieën nog niet vervuld waren. En de apostel Paulus haalt aan de profetieën over de komst van de zoon des verderfs. Zo noemt hij hem, de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs. En dat zijn profetieën uit met name weer Daniël. En dat betekent dat die profetieën dus niet vervuld zijn. Het punt is nu dat de gangbare theologie of gewoon die profetieën niet gelooft, of ze van toepassing verklaart op bijvoorbeeld de figuur van Antiochus Epiphanes of Epiphanes. Of Epiphanes, heb ik zelf hier gehad. Want ik heb de man nooit gekend, ik weet niet hoe hij zichzelf noemde. Ik weet niet hoe je dat uitspreekt dus, hè. Maar goed. Hè? Antiochi. Antiochi, natuurlijk Antiochus. Hij kwam waarschijnlijk uit Utrecht, inderdaad. Nou goed, daar kun je nog op promoveren misschien te zijn het. De oorsprong van Antiochus. Nou, waar het nou om gaat is dat men gewoon die profetieën van Daniël toepast op deze figuur van Antiochus Epiphanes. En men verklaart dus die profetieën voor vervuld. Maar het is de Heer Jezus zelf en bovendien de apostel Paulus die profetieën aanhaalt in de zin van ze moeten nog vervuld worden. Dat Antiochus mag dan misschien een rol gespeeld hebben die een beetje overeenkomt met die profetieën, maar dat betekent nog niet dat de profetieën daarom hun kracht verloren hebben. Of dat ze vervuld zijn in de zin van we hebben niks meer mee te maken. En zo kennen we de brieven van de apostel Johannes, die de enige is in de hele Bijbel die ooit het woord antichrist gebruikt. Nou is duidelijk dat hij de term toepast op een figuur die hij ook kent uit bijvoorbeeld maar weer Daniël, om het eenvoudig te houden. Al moet ik zeggen dat de naam antichrist in Daniël helemaal niet voorkomt. En in Openbaring trouwens ook niet, maar alleen maar in de brieven van Johannes. Maar punt is dus dat er bepaalde profetieën zijn die nog steeds niet vervuld zijn. En toch worden diezelfde profetieën als vervuld beschouwd door de traditionele theologie. De eenvoudige conclusie is slechts deze, dat die profetieën inderdaad een vervulling, laten we het dan maar zo zeggen, gemakshalve, hè, hebben gehad in het verleden, of laten we beter zeggen, dat ze van toepassing zijn geweest op inmiddels historische gebeurtenissen, maar dat ze niettemin van toepassing zullen zijn op nu nog toekomstige gebeurtenissen. En pas als die gebeurtenissen hebben plaatsgevonden, dan kunnen we zeggen dat de profetieën vervuld zijn. En dat betekent dus dat profetieën meerdere malen van toepassing zijn. En dat is een heel eenvoudige waarheid. Ik denk bijvoorbeeld aan de profetie aangaande de verwoesting van Jeruzalem, die gegeven werden al voor de dagen van Nebukadnezar. En Jeruzalem werd verwoest in de dagen van Nebukadnezar als vervulling van die profetieën. Maar Jeruzalem werd daarna nogmaals verwoest in de dagen van onze tijdrekening, het jaar 70 onder Titus, door de Romeinen. Hè? Dat wil zeggen, weer werd Jeruzalem verwoest, ongetwijfeld weer als vervulling van dezelfde profetieën. En dan ben ik er nog niet, want het moet ook duidelijk zijn dat Jeruzalem in de toekomst alsnog weer verwoest zal worden, weer als vervulling van precies dezelfde profetieën. Dat wil zeggen, de geschiedenis herhaalt zich. Nou, dat is geen nieuws immers, dat de geschiedenis zich herhaalt. En een van de kenmerken van de profetieën is juist dat ze gegeven worden naar aanleiding van gebeurtenissen die zich op dat moment afspeelden of zich zeer binnenkort zouden afspelen. Maar dat die profetieën daarvan, de actualiteit, overspringen in feite tot de eindtijd aan toe, of naar de eindtijd. En ze overlappen daarbij alles wat er tussenin ligt. En zoals gezegd, de profetieën over de verwoesting van Jeruzalem worden in ieder geval 3 keer toegepast. Ja, niet allemaal natuurlijk, maar de oudste profetieën daaromtrent wel. En die profetieën over de zoon des verderfs, de mens der wetteloosheid, wordt dus op zijn minst 2 keer toegepast. Op zijn minst 2 keer, want ik kan er nog een paar bij bedenken hoor. Er zijn er nog meer. Want het werd niet alleen toegepast op Antiochus en op die figuur die in de eindtijd zou komen, maar het wordt zelfs nog van toepassing gebracht op Judas. Hè? Ja, ik zie je kijken, ik denk ik zal het maar zeggen, want ik lees in je ogen waar je aan denkt. Maar dan zie je het weer, minstens 2 keer en feitelijk nog wel vaker. En zo is het met de profetie van Psalm 2. Ik probeer bekende profetieën aan te halen nou. Hè. Psalm 2, die zegt dat de volkeren woede en tezamen beraadslagen tegen God en tegen zijn gezalfde. En uit Psalm 2 blijkt duidelijk dat het nog steeds niet vervuld is, omdat het straks zich afspeelt rond de wederkomst van Christus en rond de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. Maar het neemt niet weg dat in Handelingen uitdrukkelijk staat dat die profetie ook van toepassing was op wat er gebeurde in de dagen van de Heer Jezus, waarbij Joden en heidenen in de persoon van Herodes, de koning der Joden, en Pilatus, de vertegenwoordiger van de keizer over de heidenen, dat die 2 tezamen beraadslaagden tegen de Heer Jezus. En daarbij wordt inderdaad die psalm aangehaald. Het wordt gewoon gezegd dat er vervuld is. Nou, het is niet Handelingen, het is Lucas, geloof ik, waarin er staat. Nou, zoek dat zelf maar even op, hè. Dat kunnen jullie zelf ook wel. Het gaat erom dat in het verleden al gebeurd is, maar ook in de toekomst weer zal gebeuren, dat Joden en heidenen tezamen beraadslagen, dat wil zeggen dat ze elkaar zullen vinden in hun gemeenschappelijke opponent, of beter in hun strijd tegen een gemeenschappelijke opponent, of wie ze daarvoor door laten gaan, namelijk Christus, of anders gezegd Jezus van Nazareth. Dat herhaalt zich, dus 2 keer. En wat te denken van de profetie van Joël 2... Van Psalm 2 gaan we naar Joël 2. Joël 2, waarin de uitstorting van de Heilige Geest wordt aangekondigd. Een profetie die uitdrukkelijk aan Israël gericht is. En tot de mannen van Jeruzalem, net als Handelingen 2 trouwens. Hè. Maar het is gericht aan Israël en er wordt gezegd dat de Heer zijn geest zal uitgieten op alle vlees enzovoorts. En er wordt het een en ander bijgezegd. Maar het punt is nu dat als je die profetie bestudeert los van Handelingen 2, dan kom je tot de ontdekking dat die profetie nog niet vervuld is. Al was het maar omdat die tekenen aan de hemel en aan de zon, de maan, de sterren enzovoorts nog niet allemaal vervuld zijn. En toch zegt de apostel Petrus in Handelingen 2, dat wat daar gebeurt beschouwd moet worden als een toepassing van Joël 2. Hij zegt, dit is wat gesproken is door Joël de profeet, zonder dat hij dan verder precies vertelt op welke wijze hij dan de profetie verklaart. Maar hij zegt gewoon dat wat daar gebeurt door Joël 2 is aangekondigd. En dan blijkt dat sommige van die gebeurtenissen in Handelingen 2 inderdaad in Joël 2 genoemd worden, maar dat er andere gebeurtenissen ook staan in Joël 2 die nog steeds niet gebeurd zijn. Al was het maar de oprichting of de openbaring van het koninkrijk van Christus hier op aarde, want dat is nog niet gebeurd. En dat betekent dus simpelweg dat Joël 2 van toepassing was op de gebeurtenis in Handelingen 2. Maar dat uit Joël 2 zelf blijkt dat de geschiedenis van toepassing is op dat wat gebeurt aan het einde van de 70ste week van Daniël. Nadat de Joodse staat, dat wil zeggen de ongelovige Joodse staat, van de kaart is geveegd, gewalst, letterlijk. Het staat allemaal in hetzelfde Joël 2, namelijk. Ja, ja. En daarna zal de zon verduisterd worden, daarna zal de maneschijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen. Kortom, dat is het moment van het aanbreken van de dag des Heren na de 70ste week. En hoe dan ook, wat u onthouden moet, is simpel dat het nog toekomst is en dat dus Joël 2 in de toekomst vervuld zal worden. En dat in ieder geval Handelingen 2 niet de vervulling was van Joël 2, maar dat het wel degelijk was aangekondigd door Joël 2. En we zien dus een dubbele toepassing van dezelfde profetie. Ja, nou wordt het gecompliceerd natuurlijk. En bij al die dingen moeten we ervan uitgaan dat de laatste gebeurtenissen die onder de profetie vallen, in werkelijkheid de vervulling van de profetie betekent. De profetie is vol wanneer hij zijn toepassing gehad heeft, zal ik maar zeggen. Wanneer het verleden tijd is. En daarom is de laatste gebeurtenis die valt onder de toepassing van de profetie in feite de vervulling. Dat betekent dat de profetieën over de verwoesting van Jeruzalem nog niet vervuld zijn. En dat de profetieën van de uitstorting van de Heilige Geest nog niet vervuld zijn, enzovoorts. De laatste is de vervulling. Nou, van dat principe kom ik nu weer terug op deze profetie uit Jesaja 6 over met de ogen zien en geenszins bemerken, met de oren horen en geenszins verstaan. Beide toepassingen, want er moeten er minstens twee zijn, beide toepassingen van de profetie kennen we nu. We vinden er één in de dagen van de Heer Jezus en we vinden er één in de dagen van Paulus. Dat wil zeggen, we vinden er één nog onder de bedeling van de wet en we vinden er één onder de bedeling van de genade. Eén in verband puur met Israël, één in verband met heidenen. Eén in Judea, in ieder geval in Israël, en één in Rome. Dat is een grote afstand tussen hoor. Kijk, het gaat om dat contrast. Nu is het dus zo dat al deze profetieën, ook alle profetieën die ik net zo even gauw aangehaald heb, dat al die profetieën spreken over het aanbreken, of laten we zeggen de vestiging, van het koninkrijk van de Messias, op een of andere wijze. Want het koninkrijk komt niet voordat die geest wordt uitgestort, bijvoorbeeld. Het koninkrijk komt ook niet dan nadat eerst Jeruzalem verwoest is. Zacharia 14, om maar eens wat te noemen. Die dingen horen bij elkaar. Dat wil zeggen, al die profetieën zijn te verklaren binnen het kader van de leer, de Bijbelse leer omtrent het koninkrijk. Nu, dan moet u zich voorstellen dat in de dagen van de Heer Jezus, maar ook in de dagen van de discipelen, in de dagen van Handelingen 2 bijvoorbeeld, uitdrukkelijk gepredikt werd, eerst bedekt, maar later heel openbaar, heel publiekelijk en duidelijk, dat dat koninkrijk der hemelen nabijgekomen was en binnen die generatie gevestigd zou worden. Dan kun je praten hoe je wil, maar dat is wat bijvoorbeeld Johannes de Doper predikte. Bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. En de Heer Jezus roept kinderen bij zich en hij zegt, hunner is het koninkrijk der hemelen. En de meest voor de hand liggende betekenis van die uitspraak is dat in hun dagen dat koninkrijk gevestigd zal worden. In deze generatie. Nou, dat is Matthäus 24. Deze generatie. Hij zegt tegen zijn discipelen, als je dit en dat zult zien, weet dan dat deze generatie, de huidige, niet voorbij zal gaan. Nou ja, die generatie zag uiteindelijk niet. Maar het gaat erom, om wat er toen gezegd werd. Wat er gepredikt werd, was niet, als je tot geloof komt in de Heer Jezus, dan ga je naar de hemel. Dat is zelfs ondenkbaar, komt in de evangelie absoluut niet voor. En in het begin van Handelingen ook in ieder geval niet. Wat gepredikt werd, was, bekeert u. Dat is de oud-testamentische boodschap die altijd aan Israël gepredikt werd. Want je moet je realiseren dat bekering altijd is een terugkeren tot. Je kunt die woorden gewoon letterlijk nemen, dus geen probleem mee. Bekeren wil zeggen terugkeren naar je oorsprong. En de oproep tot bekering werd altijd gepredikt aan Israël, omdat zij de Heere hun God verlaten hadden, een andere goden hadden gediend, en de prediking is dus keer terug, voor het te laat is. Dat is bekering. Want je hoefde ze heus niet te vertellen dat er een God bestond, of zo. Geloof in God, dat hadden ze wel. Ze twijfelden ook niet aan het bestaan van Jehovah of iets dergelijks. En ook niet aan het feit dat zij een uitverkoren volk waren. Ze wensen er alleen niet rekening mee te houden. En daarom was de opdracht, bekeert u. En dat is de prediking van bijvoorbeeld Johannes de Doper, maar ook van de Heer Jezus en vervolgens ook van de discipelen. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En daarmee gepaardgaande wordt er gepredikt dat het koninkrijk was nabij, maar je kon er niet in als je niet eerst wedergeboren was. Dat is Johannes 3 al, hè? Ja, dat zegt de Heer toch tegen Nicodemus, tegen de leraar Israëls. Het kan wel wezen dat het koninkrijk nabijgekomen is en het kan wel misschien wel wezen dat ik de Messias ben, maar daar heb jij niks aan als je niet wedergeboren wordt. Dan zeg ik het met eigen woorden, hè? Ja, nee, maar zo ging het toch. Ze vragen hem toch van we weten dat gij een leraar zijt, van God gekomen, want niemand kan zulke tekenen doen, zo God niet met hem is. Met andere woorden, bent u de Messias of niet? Alleen zo direct zegt hij dat dan niet, hè? Maar dat is de suggestie. En de Heer antwoordt op die suggestie. Hij zegt, tenzij gij wederom geboren wordt, gij kunt het koninkrijk Gods niet binnengaan. Misschien ben ik die koning. Misschien is je vermoeden juist, maar je hebt er niks aan als je niet eerst zelf wedergeboren wordt. Dat is het verhaal. Dus wat er gepredikt wordt, is inderdaad bekering van dode werken, om de levende God te dienen. En dat betekent dus voor de personen in kwestie, dat zij inderdaad eerst levend moeten worden, wedergeboren moeten worden. Maar goed, de prediking was dus een koninkrijk en een koning. En daarbij werd niet gezegd dat het te maken had met de hemel. En dus moest men gedacht hebben dat het verband hield met de aarde, want dat is de normale gedachtegang. En dat is bovendien ook in overeenstemming met de oud-testamentische profetieën. Een aards koninkrijk, een Israëlitisch koninkrijk, een Davidisch koninkrijk en de troon van David en Jeruzalem, waarvan de wet zou uitgaan enzovoorts. Er was geen enkele reden om deze uitspraken allemaal te vergeestelijken. En de prediking van de Heer Jezus en zijn tijdgenoten deed daar dan ook niks aan af. Die bevestigden dat alleen maar. En dat is wat de Heer ook zei. Hij zei, ik ben niet gekomen om de wetten niet te doen, om afbreuk te doen aan de wetten. Hij zei, ik kom hem vervullen. Hè? Ja, ja. Kom hem vervullen. Dat is maar hoe je het uitlegt natuurlijk. Hè? Hij zegt, kom hem vervullen. Zij hebben het geïnterpreteerd als hij komt hem afbreken. Hè? Ja, ja. Maar goed, al deze profetieën staan dus in verband met dat koninkrijk wat komen ze. Nou moet hij zich voorstellen Dat wij daar zijn en we horen die prediking, maar wij kennen toevallig de schriften. En dan horen we Petrus prediken en Johannes de Doper en de Heer Jezus zelf. En ze praten allemaal over het koninkrijk wat ze komen, maar wij kennen de schriften. En wat doen we dan? Ja, dan steken we een vingertje op, hè? En dan zeggen we, dat zegt u nou wel, sprekert. Maar ik heb hier nog een profetie, die moet nog vervuld worden voor het koninkrijk komt. Dus wat je me ook vertelt, dat koninkrijk komt nog niet. Want eerst moet Jesaja 6, vers 9 enzovoorts nog vervuld worden. Want daar staat dat ze van Israël met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan en ziende zult gij zien en geenszins bemerken, want het hart deze volk is dik geworden enzovoorts. Want dan hadden we die mensen moeten vragen, hadden we Petrus moeten vragen, Petrus, wanneer is dat gebeurd? Wanneer is dat vervuld? Ja, dat moest eerst vervuld worden. Of dacht u dat het vervuld zou worden in het koninkrijk? Bepaald niet, uiteraard. Hè? In het koninkrijk zou de aarde vol zijn van kennis des Heren, gelijk de water en de bodem der zee bedekken. En dat soort uitspraken. Hè? Dus dat kan niet, moet daarvoor zijn. Dus wat we mochten verwachten is dat die profetieën vervuld zouden worden voordat het koninkrijk zou komen. Nou, en wat betreft de profetie van Jesaja 6 is het heel eenvoudig. De Heer heeft ervoor gezorgd dat die profetie vervuld was. Op tijd. Ja. Hij trekt een dag uit en hij spreekt tot het publiek in gelijkenissen. En nou is de profetie vervuld. Koninkrijk kan komen. En dan zegt hij, ja, maar dat is een truc. Dan zeg ik, dat is waar. Maar dat konden die mensen niet weten. En bovendien is dat geen argument. Bovendien is dat geen argument, want het ging er maar om dat hij vervuld werd. Kijk, wat we in de gaten moeten hebben, is dat Jesaja 6 zijn vervulling vindt in onze dagen. Ik heb het vorige keer ook al gezegd. Ze vindt zijn vervulling in onze dagen, waarin de boodschap gepredikt wordt aan door heidenen, aan een verblind Israël. En de eeuwen door is het evangelie gepredikt aan Israël. Dat is echt waar. En er zijn talloze organisaties die zich bezighouden, maar ook bezig gehouden hebben met evangelisatie onder de Joden. Wis en waarachtig wel. Ja. Dat wil zeggen dat die profetieën vervuld worden in onze dagen. Maar dat desondanks Israël niet tot geloof komt. Ze hoort, maar verstaat niet. Hun eigen Joodse geschriften worden hen voorgehouden en ze begrijpen ze niet. Absoluut verblind. Ik heb het meerdere malen zelf kunnen constateren. Het is soms ja, ik weet niet hoe, wat, ik weet er geen goed woord voor, maar het is teleurstellend, tragisch, maar ook verbazingwekkend hoe dicht men is bij het Koninkrijk God, zal ik dan maar zeggen, om een Bijbelse term te hanteren, maar hoe men met geen mogelijkheid over de drempel te krijgen is. Ik zal maar weer eens zeggen wat ik al vaker gezegd heb. Ik heb een heleboel geleerd uit Joodse bron, om maar eens wat te zeggen, maar die bron bleek altijd een ongelovige bron te zijn en wenste dat ook per se te blijven. En toch hielp het. Mij wel, maar ik ben niet verblind. Kijk, daar zit het verschil. Waar het nou maar om gaat is, dat ondanks de prediking aan Israël, zij als volk verblind blijven. Ze horen, maar horen niet. Ze zien, maar bemerken niet. Hoe spreekt u niet dan? Ze zijn verblind. En datzelfde geldt voor een andere profetie die zegt, door lieden van belachelijke lippen, door lieden van andere talen zal ik tot dit volk spreken en ook al zo zullen ze mij niet horen. Ja, en de apostel Paulus zegt, dat is vervuld op de Pinksterdag door het spreken in tongen. Ja, in 1 Korinthe 14 staat dat gewoon. Die profetie wordt daar aangehaald. En de apostel zegt daar, niemand weet het tegenwoordig, schijnt het. Maar de apostel haalt dat aan en hij zegt, het spreken in tongen, dat is de vervulling van die profetie eveneens uit Jesaja. Maar het punt is nu dat diezelfde profetie van Jesaja feitelijk nu vervuld wordt in onze dagen, niet door het spreken in tongen, maar door het feit dat mensen van andere talen, Nederlanders bijvoorbeeld, en mensen met belachelijke lippen tot Israël, tot het Jodendom spreken, de boodschap prediken, maar zij horen niet. Dat wil zeggen dat in onze dagen het evangelie aan Israël gepredikt wordt, niet in het Hebreeuws, maar in alle andere talen wel, zal ik dan maar zeggen. Maar zij horen niet. Dat is de vervulling van die profetie. Let wel wat ik zeg, de vervulling. Maar het is een verborgen betekenis van die profetie, maar wel de echte. En waar het nu om gaat is dit, dat er profetieën zijn die dus duidelijk spreken over de huidige situatie waarin het koninkrijk tot stand gekomen is. Maar omdat de wereld in het algemeen dat koninkrijk afwijst, dat koninkrijk verborgen is. Wel, die profetieën spreken daarover, maar toch moesten ze vervuld worden voordat aan Israël met recht en op Bijbelse gronden het koninkrijk gepredikt kon worden. Het punt blijft dat wij weten nu, achteraf, dat het koninkrijk aan Israël geopenbaard zal worden in de toekomst. We weten ook wanneer, namelijk aan het eind van de 7e week van Daniël. We kunnen vrij nauwkeurig bepalen wanneer dat is. En wij weten dat dus. En we weten dus ook dat die profetieën in onze dagen vervuld worden. En dat er profetieën zijn die spreken over dingen die over onze bedeling gaan. Dat is een duidelijke zaak. Maar bijna 2000 jaar geleden werd het koninkrijk aan Israël gepredikt. Sommigen maken dan bezwaar, dan zeg ik, nou, dan werd de koning aan Israël gepredikt. En ik geloof niet dat er enig verschil tussen bestaat. Maar de koning werd aan Israël gepredikt. En elke bijbelvaste Israëliet had in die dagen dan kunnen zeggen, ja, maar er zijn nog zoveel profetieën die moeten nog vervuld worden. Die profetieën die over de gemeente gaan en zo. Maar dat is nou juist het punt. Dat konden ze niet zeggen om de eenvoudige reden dat op een bijzondere wijze die profetieën een toepassing hebben gekregen in het verleden. En waar het dus om gaat is dit, kom ik terug naar Jesaja 6. De verklaring die Paulus geeft over Jesaja 6 in Handelingen 28 is feitelijk de verklaring van de vervulling van de profetie. Dan weet ik wel dat het wat in zijn dagen gebeurde, vandaag aan de dag nog gebeurt. Maar het gaat erom, dat is precies hetzelfde. Dus is dat de vervulling van de profetie. Waarin het evangelie gepredikt wordt aan Israël, maar waarbij Israël als zodanig, Israël als volk, in zijn totaliteit dus, niet hoort en niet bemerkt, maar verblind is. We komen er later nog op terug, naar aanleiding van een andere verborgenheid die genoemd wordt in Romeinen 11, hè? Maar waar het dus vervolgens om gaat, is dat we dan de conclusie moeten trekken dat wat de Heer Jezus aanhaalt in Matteüs 13 een speciale, bijzondere toepassing is van diezelfde profetie. Ja, ik zeg het is een truc, ik weet niet een duidelijker, een netter woord zal ik dan maar zeggen, maar zoiets was het. Israël had geen excuus. Men kon niet zeggen, Jesaja 6 is nog niet vervuld, want Jesaja 6 werd vervuld door het spreken van gelijkenissen door de Heer Jezus. Was vervuld. En datzelfde gold op de Pinksterdag. Israël kon toen Petrus predikte, niet in een andere taal, maar in normaal Aramees of Hebreeuws, of weet ik wat de voertaal was, maar in gewoon een klare omgangstaal. Toen hij hen het evangelie voorhield, precies zoals het in Handelingen 2 vermeld stond, kon niemand zeggen, ja, maar er staat nog een profetie in Jesaja die zegt dat tot door lieden van belachelijke lippen en door lieden van andere talen tot ons gesproken zou worden. Die profetie is nog niet vervuld. Dan had Petrus kunnen zeggen, die is net voor morgen vervuld. Ja. En dat is wat de apostel Paulus in 1 Korinthe 14 uitdrukkelijk bevestigt. Het is hier niet de plaats om dat onderwerp te bespreken, maar het is wel goed om er eens op te wijzen. We moeten zelf maar eens nakijken, 1 Korinthe 14, waar het voor iedereen duidelijk is dat de apostel Paulus weliswaar spreekt over het spreken in tongen, maar de algemene strekking van het hoofdstuk blijft dat Paulus wel betere suggesties heeft dan het spreken in tongen. En in feite rekent hij het spreken in tongen tot de geestelijke gaven, maar uitdrukkelijk tot de laatste, de minste van alle geestelijke gaven. En verder maakt hij de bezwaar tegen dat die gave gebruikt wordt in de gemeente. En hij wenst het alleen maar toe te laten als er een verklaring bijgegeven wordt. Maar laat ik er dan maar met mijn woorden bij vertellen, dat als de verklaring erbij gegeven wordt, dan had het spreken in tongen zelf wel achterwege kunnen blijven. Ja, ik bedoel het niet neerbuigend of zo, maar gewoon zo is dat toch. Aan de verklaring heb ik genoeg. Datzelfde geldt voor gelijkenissen trouwens. Hoef alleen de verklaring maar te hebben, heb ik de gelijkenis niet nodig. Dat is veel makkelijker. En het is iemand uit de Pinksterbeweging geweest die mij erop gewezen heeft ooit dat Paulus' houding ten opzichte van spreken in tongen in 1 Korinthe 14 feitelijk negatief was. En als je objectief het hoofdstuk leest, dan moet je tot die conclusie komen. Maar Paulus is inderdaad negatief en geeft dan ook de verklaring erbij. Hij zegt, spreken in tongen is voor een teken voor de ongelovigen. En er staat ook duidelijk bij wie die ongelovigen zijn. Namelijk, dat zijn die ongelovigen die altijd een teken vragen. Namelijk Israël. En hij zegt, spreken in tongen is een teken niet voor de gelovigen, maar voor de ongelovigen. Een teken, dat wil zeggen dat het niet gaat om de letterlijke betekenis van dat wat gesproken wordt, maar het gaat alleen om dat er iets gebeurt wat op zich als gebeurtenis een betekenis heeft. Het gaat niet om wat er gebeurt precies, het gaat erom dat wat er gebeurt een betekenis heeft. Ik hoop dat u me nu goed begrijpt. Het is net als al die wonderen en tekenen zoals de apostel Johannes ze beschrijft. Het zijn wonderen die letterlijk gebeurden, maar ze gebeurden vanwege hun overdrachtelijke betekenis. En dat is met spreken in tongen zo. Het gaat er niet om direct wat er gezegd wordt. Nou ja, er staat bij, wie in tongen spreekt, spreekt verborgenheden. Ja, ja, verborgenheid. Dat wil zeggen, het spreken in tongen moet altijd over de verborgenheid gaan. Maar dat hadden we zelf ook kunnen bedenken. Want het spreken in tongen is een teken. Wat betekent het dan? Het betekent dat het koninkrijk kan geopenbaard worden. Of in ieder geval opgericht kan worden, het is maar hoe je het zegt. Het gaat erom dat door dat spreken in tongen die bewuste profetie vervuld wordt. Dat is precies wat de apostel zelf zegt. Hij zegt, want dit is wat Jesaja van gesproken heeft, enzovoorts. En hij concludeert, zo dan, de tongen zijn tot een teken, niet voor de gelovigen, maar voor de ongelovigen. Lees het zelf maar na in 1 Korinthe 14, is makkelijk genoeg. En gaat het dus om dat spreken in tongen een teken is, maar dat de profetie die daarin een toepassing gevonden heeft, in uiterste instantie vervuld wordt, doordat wij nu in het Engels of in het Nederlands, of voor mijn part in het Fries, het evangelie brengen aan Israël. En zelfs dat nog niet, want als je Jesaja zelf leest, blijkt dat er niet eens staat dat het in een andere taal gebeurt, maar er staat dat het gebeurt door mensen die van nature een andere taal spreken. Niet door belachelijke lippen, of niet door belachelijke taal, maar door lieden van belachelijke lippen, door lieden van andere talen. Dat wil zeggen mensen die van nature iets heel anders spreken dan Hebreeuws, door hen zou het evangelie gepredikt worden. En dat is belachelijk, omdat normaal gesproken de zaligheid niet aan de heidenen gegeven is, maar aan Israël gegeven is in het Hebreeuws. En de meest voor de hand liggende taal waarin het evangelie zou gepredikt moeten worden, is dus Hebreeuws. En ons probleem met de bestudering van de schrift is dan ook dat we altijd werken met vertalingen. De grondtaal is Hebreeuws. God heeft zich geopenbaard oorspronkelijk in Hebreeuws. En elke andere taal is daarom belachelijk. Hebreeuws is de heilige taal. Zo'n beetje als wat het Latijn is voor de Rooms-Katholieke Kerk, bij wijze van spreken dan. Hè? Dat is het Hebreeuws voor de Heer en voor de Bijbel. Dus elke andere taal is daarom belachelijk. En waar het nu om gaat is dit, dat we in onze dagen meemaken dat de zaligheid Gods de heidenen gezond is. Dat is Handelingen 28, vers 28. En dan moeten we hem goed vasthouden wat er nou staat, want dit vers wordt nogal eens voor allerlei andere doeleinden gebruikt. Handelingen 28, vers 28. Het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods de heidenen gezonden is en dezelfde zullen horen. Nou weten we allemaal dat niet alle heidenen die zaligheid accepteren. Dus niet alle heidenen horen, maar sommigen uit de heidenen horen. Maar het principe is dat de zaligheid niet komt tot de heidenen in de zin van nu kunnen heidenen behouden worden, want heidenen konden altijd al behouden worden. Het is niet nieuw dat een heiden tot geloof komt. Ik weet een heiden die tot geloof, zal ik hem eens zeggen? Hè? Ja, 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 inderdaad, Abraham. Ja, was gewoon een heiden. Een Galdeër. Het Ur der Galdeeën was een heiden en hij kwam tot geloof. Er staat er ook uitdrukkelijk. Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Het was een heiden. Dat wil zeggen, voordat er ook maar één Israëliet tot geloof kwam, waren er in ieder geval al heidenen tot geloof gekomen. Al was het maar omdat er nog geen Israëlieten waren. Dus de schrift kan daar niet duidelijker in zijn. Oh, drinkt het door. De schrift kan daar niet duidelijker in zijn, hè? En in de dagen van Israël was het ook zo dat heidenen tot geloof kwamen. Ik denk altijd in de eerste plaats aan Caleb. Dan vind ik dat nog altijd prachtig, een prachtig verhaal. Jozua en Caleb, de twee verspieders, twee van de twaalf die in het beloofde land kwamen. Maar Caleb was van geboorte een heiden. Hij was een jodengenoot aan Israël toegevoegd, aan de stam van Juda. Maar hij was van geboorte een heiden en daarom heette hij ook zo, hij heette hond. Caleb betekent gewoon hond, een heiden dus. Dat is zijn bijnaam. Het heeft hem altijd zijn leven lang achtervolgd. Hè? Maar hij had deel gekregen aan de zegeningen van Israël. Wat ik maar zeg, wel is dat heidenen altijd al tot geloof konden komen en die zegeningen konden ontvangen. En ik denk aan een andere, de Heer zelf haalt ze aan, hè? De weduwe van Sarepta Sidonis. Hè? Uit Sarfat dus, bij Sidon. Hè? Ja, mijn Latijn is nog goed hoor. Ja, Sarepta Sidonis. En dan hebben we nog Naaman, de Syriër. Die wordt in één adem genoemd, hè. Die mensen kwamen tot geloof. En die kregen deel aan de God van Israël en daarom delen de zegeningen van Israël. Zelfs ondanks dat ze in het buitenland verkeerden, dat was geen probleem. Dat was dus niks nieuws. Wat hier in Jesaja 28 werkelijk nieuw is, is niet dat de heidenen nu behouden kunnen worden, want dat kon altijd al. Maar het nieuwe is dat de zaligheid als zodanig en dus ook de verantwoordelijkheid voor die zaligheid gegeven werd aan de heidenen. Hetgeen betekende dat vanaf dat moment, in overeenstemming met de wil van God, het evangelie over de wereld gepredikt zou worden, voor zover dat de bedoeling was althans, door heidenen en niet door Israël. En dat is precies wat later in Romein 11 ook uitdrukkelijk gezegd wordt. Daar wordt gesproken over de verborgenheid van de gedeeltelijke verharding over Israël in 11 vers 25. Dus we komen daar in de toekomst nog over te praten. Al was het maar omdat het woord daar gebruikt wordt. Maar dan wordt er dus iets gezegd over de positie van Israël nu. En dan staat er vers 28. Zo zijn zij wel vijanden aangaande het evangelie om uwentwil, maar aangaande de verkiezing zijn zij beminden om der vaderen wil, want de genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk. Dat wil zeggen, Israël is ooit geroepen om het woord van God te beheren. En die roeping die blijft ook geldig voor de toekomst. Alleen in de tegenwoordige tijd is die roeping niet geldig. Daar gaan deze versen over. Vers 30, want gelijkerwijs ook gij die de eertijds goden ongehoorzaam geweest zijt, maar nu barmhartigheid verkregen hebt door deze ongehoorzaamheid, alzo zijn ook deze nu ongehoorzaam geweest, opdat ook zij door uw barmhartigheid zouden barmhartigheid verkrijgen. Let op dat laatste. Opdat ook zij, het ongelovige en terzijde gestelde Israël, opdat ook zij door uw barmhartigheid zouden barmhartigheid verkrijgen. Vroeger was het andersom, staat er. Lees je die verse nog maar eens na thuis. Vroeger was het zo dat een heiden barmhartigheid verkreeg vanwege Israëls barmhartigheid. Oftewel, een heiden kon tot geloof komen en daardoor deel krijgen aan de zegeningen van God, doordat dat woord van God aan Israël was toebetrouwd. En Israël predikte het woord van God, tenminste dat was de bedoeling. En nu is de situatie precies andersom. Nu is het zo dat de zaligheid de heidenen gezonden is, en dat betekent dat de heidenen de verantwoordelijkheid hebben om die zaligheid te beheren en dus eventueel te prediken. Nou ja, als alle heidenen dat doen, dan betekent dat ze nog maar één zendingsgebied hebben, dat is Israël. En dat is precies de Bijbelse gedachte. Ik heb nou toch Romeinen te pakken, dat is misschien wel goed. Ik heb hier, ik sla één bladzijde verder dan Handelingen 28, hè. Dan kom ik in Romeinen 3. Waar gezegd wordt, welk is dan het voordeel van de Jood, of welk is de nuttigheid der besnijdenis? Nou, en daar kun je dan veel over vertellen, als antwoord op die vraag. Maar Paulus zegt, velen in alle manier, want dit is wel het eerste dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Niet dat zij de woorden Gods ontvangen hebben als zodanig, maar dat ze hun zijn toebetrouwd. Dat wil zeggen dat Israël de verantwoordelijkheid had om de woorden Gods te beheren. Iets wat later bevestigd wordt uiteraard in Romeinen 9. Ik meen tenminste dat het 9 is. Ja, Romeinen 9. Vers 4, welke Israëlieten zijn, welker is de aanstelling tot zonen, letterlijk. Aanstelling tot zonen. En de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de dienst van God. Dat wil zeggen, als God dan dienstknechten heeft, wel, dan is het Israël. Die dienst van God is hun toevertrouwd. Godsdienst is dan ook de Joodse godsdienst. Want u weet waarschijnlijk wel dat het christendom naar Bijbelse maatstaven geen godsdienst is, hè? Geen religie, is geen godsdienst. De enige godsdienst die wij kennen is dat wij onze lichamen stellen tot een goden welbehagelijke, welriekende offeranden. Maar dat is niet godsdienst in de normale betekenis van het woord. Godsdienst, dat was Israël. Israël is een dienstknecht of was een dienstknecht van God. Dus Welke Israëlieten zijn, welke is de aanstelling tot zonen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de dienst van God en de beloften enzovoorts. En we weten dat wij deel hebben gekregen inmiddels aan die zegening. Zelfs die aanstelling tot zonen wordt toegepast op heidenen die tot geloof zijn gekomen in bijvoorbeeld Efeze 1. Efeze 1 en maar bijvoorbeeld ook in Romeinen 8, een hoofdstuk eerder dus. Een paar versen eerder. Waar het nou om gaat is dat de zaligheid, of laten we zeggen de woorden Gods, dat is bijna synoniem, hè, dat was toebetrouwd aan Israël. Israël had de verantwoordelijkheid. En nu zegt Handelingen 28, vers 28, het zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezonden is. En dat betekent dat vanaf een bepaald moment de heidenen de verantwoordelijkheid hebben om de zaligheid Gods, om dus ook de woorden Gods, te bewaren en te prediken. En dan kan het natuurlijk niet anders dan dat die heidenen die dat doen, of die zich daarmee bezighouden, eerst tot geloof moeten komen. Maar dat is niks nieuws, want dat wordt van Israël precies zo gezegd. Ik heb vandaag mijn grootvader nog horen spreken over Hosea 6. Nee, Hosea 4. Mijn volk gaat ten onder door een gebrek aan kennis. Ja, het was 25 jaar geleden, maar het staat op een band. Hè? Mijn volk gaat verloren omdat het zonder kennis is. De waar gij de kennis verworpen hebt, zo zal ik ook u uit het priesterambt zetten of zoiets. Hè? Uit het priesterambt verwerpen. Israël zelf was ongelovig en kon daarom de woorden Gods niet prediken. Uiteraard. Dat is ook de reden waarom uiteindelijk Israël terzijde gesteld is. Vanwege hun ongeloof. Ze waren niet capabel om die woorden Gods te prediken. En vandaar dat de zaligheid de heidenen gezond is. Israël was zelf verblind geworden. Hoe zou het anderen moeten onderwijzen? Ze begrepen zelfs de onderwijzing door de apostel Paulus niet meer. En wat de apostel Paulus nu doet in Handelingen 28, daar wil ik er nog even de klemtoon op leggen, is niet zeggen dat vanaf nu of vanaf dat moment de zaligheid de heidenen gezonden is. Zo wordt het vers gewoonlijk geïnterpreteerd. Ja, meestal wordt het helemaal niet geïnterpreteerd. Dus we zijn al heel eind als het geïnterpreteerd wordt. Maar hij zegt niet, het zij u dan bekend dat vanaf nu, of dat vanaf dit moment de zaligheid Gods de heidenen gezond is. Maar hij zegt, het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods de heidenen gezonde is. Dat wil zeggen dat die situatie al in werking is. Hij omschrijft de huidige situatie, de situatie dus in zijn dagen, op het moment dat hij in die gevangenis zit. En hij zegt er niet bij hoe lang dat al zo is. Dat is ook belangrijk hoor. En ik geloof dus dat die situatie al lang bestond. En Paulus was niet voor niks, had niet voor niks ook het Romeinse burgerschap. Toch? Dat wordt gerekend als een heiden, bij gelegenheid. Dus niet voor niks zo natuurlijk. De zaligheid Gods werd de heidenen gezonden, laten we zeggen, vanaf het moment dat uitdrukkelijk de koning van Israël niet welkom was in Israël. Als ik het heel fundamenteel zeg, is dat eigenlijk zo dat het begint op de dag van de intocht in Jeruzalem. Ik zeg het er maar bij, hè, het eind van de 69e week van Daniël. Vanaf dat moment werd de zaligheid van Israël afgenomen. Dat betekent niet dat ze niet zalig kunnen worden. Dat betekent dat ze er niet langer verantwoordelijk voor zijn. Want vanaf dat moment begint de duidelijke, definitieve verwerping van de Messias door Israël. Begint daar en zet zich voort in de komende tientallen jaren. Maar het begint daar. Bij wat wij noemen, abusievelijk noemen, de intocht in Jeruzalem. Wat geen intocht in Jeruzalem was, maar integendeel, de Heer weende over de stad toen hij de stad zag, vanwege hun ongeloof. En hij zei, maar nu, gij hebt de tijd uw bezoeking niet gekend, maar nu is het verborgen voor uw ogen. Dat wil zeggen dat de verberging van dat koninkrijk vanaf dat moment voor Israël plaats begon te vinden. Daar begint het. En definitief werden de heidenen gezonden, uiteraard, precies aan het einde van de vierde bedeling, aan het einde van de bedeling van de wet dus en het begin van de bedeling der genade. Dat wil zeggen in de dagen van de dood en opstanding van de Heer Jezus. Het punt is alleen dat pas later verklaard wordt wat er toen feitelijk gebeurde. Achteraf. En dat is niks bijzonders, want dat vinden we steeds zo in de Bijbel, dat de dingen eerst beginnen en dat pas achteraf uiteengezet wordt waarom het zo is en zelfs dat het zo is. Dat is met de bedeling van de wet hetzelfde het geval, daar zit een enorme vertraging in. Je krijgt eerst de uittocht uit Egypte en pas 50 dagen later de komst van de wet op de Sinaï. Op dezelfde data gebeuren dezelfde dingen. Er kwam een nieuwe bedeling, er werd een ander volk van God verlost, geroepen uit de heidenen, maar pas 50 dagen later vindt het zijn bevestiging op de Pinksterdag. Maar het begon bij de opstanding van Christus, de 17e Nisan, dezelfde datum waarop Israël door de Rode Zee trok. Maar 50 dagen later kwam pas de wet in de vierde bedeling, en toen werd achteraf dus vastgesteld wat er eigenlijk gebeurde. En dat is met de Pinksterdag precies zo, 50 dagen later wordt demonstratief de geest uitgestort. Maar die geest hadden ze in principe al ontvangen. Zeker, want de Heer had op hen geblazen, 50 dagen eerder, en gezegd, ontvangt de Heilige Geest. Het is echt gebeurd. En wat de consequentie ervan was, wel, dat wordt later door de apostel Paulus nog eens verklaard, wanneer hij zegt dat God zich verzamelt een volk uit Joden en Heidenen, voor zijn naam, met een hemelse roeping en een hemelse bestemming. Kortom, dat het koninkrijk een verborgen, namelijk geestelijke en hemelse vorm aan zou nemen in deze tijd. Maar dat gebeurde al officieel sinds de opstanding van Christus. En daar komen we de volgende keer op terug, want het is inmiddels...